Vandaag openen we het woord en ik wil heel graag met u nadenken en ik vind het geweldig hoe dat aansluit bij het thema ook wat eruit kwam in de zangdienst, dat we bijzonder zijn. Dat ieder als een geliefd kind van God mag worden gezien. Dat God van ons houdt en God met ons bewogen is en met ons betrokken is. En ik heb als thema vandaag, als voor de preek, heb ik er boven mijn preek gezet. Jij bent, u bent, ik zal het even netjes houden. Jij bent verbazingwekkend. Toch bijzonder, of niet? Ik ook. Jij bent verbazingwekkend. En waarom? Omdat je een kind van God mag zijn. Niet meer en niet minder. En ik wil graag met u lezen uit de Handelingen. Handelingen der Apostelen, net achter de evangeliën. Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes en dan Handelingen. En dan hoofdstuk 4. Ik kom nog wel even terug op wat ervoor gebeurd is. Maar we lezen in hoofdstuk 4, vers 1 tot en met 13. Ik lees uit de Nieuwe Bijbelvertaling. Er staat boven ondervraging door de Joodse leiders. Maar ik vind veel belangrijker dat het gaat over Johannes en Petrus in een bepaalde situatie. En wie zij zijn. En daar gaan we eens even naar kijken vandaag. Wat hen overkomt. En wat dat dan voor ons zou kunnen betekenen. Er staat terwijl, hoofdstuk 4 vers 1. Terwijl Petrus en Johannes de menigte nog toespraken, kwamen de priesters, het hoofd van de tempelwacht en de Sadduceeën op hen af. Hevig ontstemd, omdat ze het volk onderrichtten en de opstanding uit de dood verkondigden, op grond van wat er met Jezus was gebeurd. Nou, schande. Ze grepen hen vast en zetten hen gevangen tot de volgende dag, omdat het avond was. Maar van degenen die naar de toespraak hadden geluisterd, bekeerden velen zich, zodat het aantal gelovigen aangroeide tot ongeveer 5000. De volgende dag kwamen de leiders, de oudsten en de schriftgeleerden bijeen in Jeruzalem. Samen met Annas, de hoge priester, Caiaphas, Johannes en Alexander en allen die tot de hoge priesterlijke familie behoorden. En nadat ze Petrus en Johannes in het midden hadden doen plaatsnemen, begonnen ze het verhoor met de vraag: door welke kracht of in wiens naam hebt u die daad verricht? Petrus antwoordde, vervuld met van de Heilige Geest, leiders van het volk en oudsten. Nu wij vandaag worden verhoord, omdat we een zieke hebben geholpen, en nu ons wordt gevraagd hoe het komt dat hij is genezen, dient u allen en het hele volk van Israël te weten dat deze man hier gezond voor u staat, dankzij de naam van Jezus Christus uit Nazareth, die door u gekruisigd is, maar die door God uit de dood is opgewekt. Jezus is de steen die door u, de bouwlieden, vol verachting is weggeworpen, maar die nu de hoeksteen geworden is. En een tekst die moet u noteren en die mag u nooit meer vergeten. Mag wel, als u hem weet te vinden. Vers 12. Door niemand anders kunnen wij worden gered. Want zijn naam is de enige op aarde die de mens redding biedt. Toen de leden van het Sanhedrin zagen hoe vrijmoedig Petrus en Johannes optraden en begrepen dat het gewone ongeletterde mensen waren, stonden ze verbaasd en ze realiseerden zich dat beide in Jezus gezelschap hadden verkeerd. Tot zover de schriftlezing. We vragen een zegen over het woord. Heer God, dank u wel dat we uw woorden hebben. Dat u ons de Bijbel heeft nagelaten en dat we dat mogen zien en het wonder ervan mogen erkennen als zijnde uw woord. Hetgeen, Heer, waar we uw geschiedenis, uw leven, wie u bent, wat u met ons wilt en uw reddingsplan ook volkomen mogen vinden. Heer, het is uw woord in een wonder aan ons nagelaten anno 2019. Om eruit te leren, om ervan te leren, om naar te luisteren en om erover te vertellen. Heer, zegen zo ook het woord en de verkondiging ook deze morgen. In de naam van de Heer Jezus. Amen. Het schriftgedeelte eindigt met vers 13. Toen de schriftgeleerden zagen dat de discipelen gewone ongeletterde mensen waren, stonden ze verbaasd. Met andere woorden, Petrus en Johannes, want daar gaat het hier over, twee discipelen van de Heer Jezus, die waren verbazingwekkend. En niet zomaar voor mensen, maar ze waren verbazingwekkend voor de leiders, de geestelijke leiders van het volk van God. Wij, discipelen van Jezus, mogen zo ook verbazingwekkend zijn. Vandaar ook het thema. Realiseert u dat zich ook wel eens? Realiseer je wel eens dat jij als kind van God verbazingwekkend mag zijn? Handelingen beschrijft hoe de kerk van Jezus Christus zich in het allereerste begin ontwikkelde. Het beschrijft eigenlijk, ze zeggen wel eens het ontstaan van de kerk, maar het beschrijft hoe het verder ging nadat de Heer Jezus op aarde zijn taak had volbracht. Zo vinden we bijvoorbeeld in hoofdstuk 1, al de hemelvaart, daar begint het mee. Lucas heeft het evangelie geschreven over het leven van Jezus. En in Handelingen, dat is ook door Lucas geschreven, gaat hij verder met wat er daarna gebeurde. En we leren van alles over de kerk. Het schrijft ook een heleboel gebeurtenissen uit het leven van de apostelen. Zo ook dus van Petrus en Johannes. En het beschrijft over de vroege kerk. En in feite beschrijft het dus het normale christelijke leven. Zoals het in de tijd na Jezus hemelvaart, verder ging met de gelovigen die in hem geloofden. Het beschrijft hoe mensen tot geloof zijn gekomen, hoe het met de 12 discipelen begon en hoe het verder gaat. En dan staan er allemaal wonderlijke gebeurtenissen in beschreven. Als u het boek Handelingen leest, van begin tot het eind, en je gaat er doorheen, dan kom je van allerlei bijzondere dingen tegen. En wat ik vanochtend even neer wil leggen is, realiseer je nu eens heel goed dat het ook ons geldt. Als discipel, als kind van God. Want God is gisteren, heden en tot in eeuwigheid dezelfde. God verandert niet. En God heeft met u en mij hetzelfde voor als die mensen. En de boodschap van Johannes en van Petrus is ook vandaag nog steeds dezelfde. Namelijk Jezus Christus en die gekruisigd, maar opgestaan tot leven. En onze Heiland die elke dag met ons gemeenschap wil hebben, met ons verbonden wil zijn en ons wil bijstaan in alle omstandigheden. Het beschrijft dus bijzondere dingen. Zo ook dus dat eerste gedeelte voorafgaand aan wat wij gelezen hebben. Die preek van Petrus, de reactie op die schriftgeleerden, is ook iets bijzonders. Maar wat is er daarvoor gebeurd? Nou, nadat Handelingen dus begint te beschrijven over de hemelvaart, lezen we heel bijzonder van Pinksteren. Pinksteren, er gebeurt iets geweldigs met die eerste gemeente, discipelen en iedereen die daar zich rondomheen verzameld heeft. En ze zijn samen in een bovenkamer, u kent het verhaal vast wel. En dan komt de Heilige Geest, de belofte van God valt neer op hen. En er ontstaan tongen als van vuur, nou een geweldige windvlaag, er gebeurt van alles. En ik weet niet of u zich daar wel eens iets bij heeft voorgesteld. Maar dan gaan ze de straat op. En dan zijn er daar allerlei mensen uit een heleboel verschillende geslachten en volkeren. En die spreken allemaal hun eigen taal. En de discipelen gaan hun vertellen over wat er is gebeurd en over Jezus. En iedereen hoort ze in hun eigen taal praten. Nou, kom op. De gewone dingen van het christelijke leven. Bijzonder. Maar ook na Pinksteren. Na Pinksteren gaat Petrus, in dat de discipelen aan het vertellen zijn, dan reageert Petrus en dan gaat hij een preek houden. En dan zegt hij, ja maar denk erom mensen, ik hoor jullie al zeggen. En denken sommigen, staat er ook in de Bijbel, jullie denken dat ze dronken zijn, dat het raar is. Maar waarom dronken? U verstaat ons in uw eigen taal. En dan gaat Petrus een preek houden. Petrus notabene. Petrus, een visser. Uit een volk, nou ja, dat wil je niet weten. Petrus gaat preken. En in die preek legt hij dat hele heldere doel neer voor iedereen die het horen wil. Het doel van een christen. Geloven in de redding en de opgestaande Jezus. Jezus is Heer. En dat kunt u lezen in hoofdstuk 2, vers 32, vers 36. Dat is zijn boodschap. En op die boodschap komen 3000 zielen worden toegevoegd aan de gemeente. Kunt u het voorstellen? Eén preek, 3000 mensen die tot geloof komen, zijn de gewone dingen van het leven van een christen. Of het zouden ze kunnen zijn, misschien. We herkennen ons daar misschien niet helemaal zo in. Misschien eigenlijk niet zo. Maar het gaat over de gewone dingen van het christen. We gaan even verder. Vervolgens kort iets over de dagelijkse betrokkenheid tussen de gelovigen en hun kerkgang. Ze zochten elkaar elke dag op. Ze deelden alles wat ze hadden. Het is heel bijzonder. Het gewone leven van een christen. Elke dag naar de kerk om elkaar te ontmoeten en voor God te zijn. En te bidden en hem groot te maken. En op een dag gaat Petrus en Johannes gaan samen naar hun gewoonte om het middaggebed te bidden in de tempel. Weer, elke dag weer, naar de tempel. Ze doen gewoon hun gelovige leven. En dan komen ze iemand tegen. Dan ligt daar een man aan de poort. Weet je, die man ligt daar al heel lang. Als je verderop leest, voorbij waar wij gestopt zijn, lees je dat die man 40 jaar lang daar, al meer dan 40 jaar, verlamd en elke dag bij die poort neergelegd wordt om te bedelen. Om in zijn levensbehoeften te kunnen voorzien. 40 jaar, meer dan 40 jaar. En elke dag liepen de discipelen daar langs. En elke dag lag die man daar en elke dag ontmoetten ze hem. Maar op dat moment, op een bepaald moment, ziet Petrus, ziet die man liggen en die zegt, kijk ons eens aan. Kijk eens naar ons, naar mij en Johannes, kijk eens. En die man die ligt vol verwachting, denkt hij, oh, ik krijg geld. Ze gaan voor me zorgen. En dan zegt hij, sorry, maar geld heb ik niet. Maar wat ik heb, dat geef ik je. In Jezus' naam, sta op en wandel. Ze gingen gewoon naar de kerk. En zijn oog viel gewoon op die man. En gewoon uit zijn hart deelde hij zijn geloof. Zijn normale christelijke leven. En hij zegt tegen die man, ik heb geen geld. Maar kijk ons eens aan. Kijk naar Jezus. In de naam van Jezus. Sta op. Ga lopen. En die man gaat lopen. En die man die gaat dan vervolgens in de tempel, gaat hij de tempel binnen, die kreupelen. Hij gaat de tempel in en hij gaat dansen, hij gaat zijn vreugde tonen. En de mensen herkennen hem. Ze herkennen hem als die man die daar al 40 jaar, iedereen kende hem. Maar op dat moment, op dat ene speciale moment, zei Petrus, kijk me aan. Omdat hij die relatie onderhield met God. En op dat moment wordt die man genezen. 40 jaar lang niet. En toen ineens wel. Toch bijzonder. En dat is nou hetgeen wat in ons gedeelte wordt kwalijk genomen. Heeft zomaar iemand genezen. En die man die gaat ervan vertellen. En dan vertellen ze erover. En Petrus gaat opnieuw een preek houden. Hebben we gelezen. En hij preekt dan. En dan komen er 5000 mensen. Er wordt er, of nog 2000 bij. Het is hoe je het leest. Maar dan weer een paar duizend mensen bij. Hup, die worden gered. Want ze geloofden hem. Zelfs ondanks dat de geestelijke leiders hen gevangen namen. Is dat niet bijzonder? Dat is het gewone christelijke leven. U bent een discipel van God. U bent verbazingwekkend. Net zo verbaasd als dat wij kunnen zijn over wat Petrus en Johannes op dat moment overkomt. Bijzonder. Verbazingwekkend. En dan worden ze dus gevangen genomen. En dan komen we bij dat gedeelte wat we samen hebben gelezen. En laten we die Petrus en Johannes nou eens even nader bekijken. Want waar komt nou dat gezag vandaan? Dat Petrus en Johannes hadden. Hoe komt het dat die Petrus ineens in staat is om zomaar de geestelijke leiders van het volk toe te spreken? Hoe komt het dat Petrus zijn oog ineens valt op die man die daar al jaren ligt? En hoe komt het dat hij het lef heeft en de moed om tegen die kreupelen te zeggen, sta op en bedel niet meer? Hoe komt het dat zij zijn wie zij zijn en zo verbazingwekkend werden? Waar komt dat vandaan? Nou, we kunnen in ieder geval uitsluiten dat dat kwam omdat ze zo ontzettend geleerd hadden. Ik wil ze even heel dicht bij uzelf brengen. En bij mijzelf. Het waren geen geletterde mensen. Het waren vissers. En vissers, dat deed je omdat het in de familie zat. En er waren hele volkstammen die deden dat. Zeker bij Galilea, bij het meer van Galilea. Daar waren veel vissers. En daar... Dat waren ruige mensen. Soms wel een beetje grof in de mond. Die mensen waar je misschien wel een bochtje om voor loopt. Dat is bijzonder. Hè? Rond de kerst hebben we gezien hoe de herders werden geroepen. Als eerste bij de aankondiging van de geboorte van Jezus. Herders, ook zo'n volk. Waar je een bokje voor omloopt. Hartstikke lieve, goede mensen hoor. Goede vaders voor de gezinnen en zo. Daar is allemaal niks mis mee. Maar... Ja, ze zijn zo anders. Beetje. En die mensen, die heeft Jezus geroepen. En die mensen staan hier. Vissers uit Galilea notabene. Galilea, waarvan de Bijbel ook schrijft dat de mensen zeggen, nou, kan daar überhaupt iets goeds vandaan komen dan? Uit Galilea. Zo'n volk. En die mensen staan in de tempel te onderwijzen. En hoe komt dat toch? Dus niet omdat ze geleerd hebben. Ook niet omdat ze zo van kom af waren. Waren ze dan misschien van hele rijke families of zo? Rijke vissersfamilie. Waren het de reders zelf en de eigenaren, de Kwakkelsteins en noem maar op van deze tijd? De Hoogendijken. Dat was ook niet zo. Het waren de gewone vissers. Ook daar hadden ze niet die vrijmoedigheid vandaan, dat gezag. Dat was het niet. Niet van hun status in de maatschappij. Hadden ze misschien iets bereikt dat ze die mensen konden bereiken? Dat ze duizenden mensen zomaar in een paar dagen aan zich konden binden? Was dat omdat ze populair hadden? Waren ze misschien, was hij heel goed in rappen misschien? Had hij een of andere rap gemaakt die helemaal aansloeg? Of was hij gewoon, had hij in de maatschappij iets bereikt? Nee. Niks anders dan dat hij deed. Namelijk gewoon leven als christen nadat de Heer Jezus was heengegaan. Hij de geest had ontvangen en zijn leven leefde. En hij ging gewoon naar de kerk. En onderweg gewoon naar de kerk ziet hij die man en doet hij wat hij deed. Waar komt dat gezag vandaan? Vroegen ze aan hem. Hij was ook geen schriftgeleerde. Hij was gewoon opgegroeid als een Joods jongetje. Hij had wel de wet geleerd natuurlijk, dat hadden ze allemaal. Hij had waarschijnlijk ook wel bar mitzwa gedaan. En hij was ook een kind van de wet. Hij was ook een kind van het volk, van de Joden. Maar hij was geen schriftgeleerde. Hij was misschien wel gewoon net als u en ik. Gewoon. Gewoon. En christen. Ja, dat zijn wij ook. En het gewone christelijke leven, dat breng ik onder uw aandacht. Moet je je voorstellen, zou Petrus op dat moment, als gewone kerel, toen hij dat ging doen, zou hij er überhaupt ooit aan hebben gedacht, dat hij 2000 jaar later nog, dat er over hem gepreekt zou worden in een kerk, dat we zijn woorden zouden aanhalen, dat we over zijn geloof zouden spreken, en dat hij door miljoenen mensen over de hele wereld wordt gezien als de eerste paus. En geliefd wordt daardoor. En aanbeden. En zou hij dat allemaal hebben voorzien? U weet ook niet wat u gaat overkomen. Wat God met u voor heeft. Leef, net als zij, gewoon het gewone christelijke leven. Eenvoudige mensen die heel anders dan de doorsnee bevolking, omdat ze gevangen genomen werden, ook nog eens voor al die houten metoten uit het Joodse schriftgeleerde, al die hoge pieten, al die gezaghebbende mensen moesten verschijnen. En dat was ook een eer die niet aan veel mensen was toegekend. Zeker niet met z'n allen. Die hele hoge priesterlijke familie bij elkaar. Ze wilden Johannes en Petrus horen. En ze hadden ze te midden gezet. Ze kregen de aanleiding, de gelegenheid om. Is toch ook wel weer iets bijzonders. En dan mag Petrus opnieuw, hoofdstuk 4 vers 6. Krijgt hij opnieuw de kans om zijn getuigenis, zijn preek, zijn boodschap te brengen. En zijn boodschap luidt: jullie hebben hem gekruisigd. Maar het was een steen die jullie hebben weggegooid, maar hij is de hoeksteen geworden. Want Jezus leeft. En dan sterker nog, door niemand anders kunnen wij worden gered. Hij is onze Messias. Want zijn naam is de enige op aarde die de mens redding biedt. Die belangrijke tekst, weet u wel? Dat is de boodschap. En niets meer en niets minder. En daaromheen kunnen we van alles leren, ook vanuit de Bijbel. Wat altijd terugwijst naar deze boodschap. Jezus is het antwoord. En niets anders. Vandaag de dag klinkt het ook wel eens anders. Want Jezus was maar een. Of een van de. Of laat staan, Jezus leeft. Nou, hij was ook maar gewoon mens. Ja, dat is hoe we het dan zien. Hè? In ons hart, in onze gedachten. Maar Jezus leeft. En hij zit aan de rechterhand van God de Vader. En hij troont op zijn troon. En hij regeert. In ieder geval in het leven van hen die hem toebehoren. In het gewone, normale christelijke leven. Weet u, het was niet hun komaf, het waren niet zijzelf. Het was Gods leiding. Gods hand die hen leidde. Noem het Gods voorzienigheid. Dat is een mooie theologische term, maar zo lekker ingewikkeld. Het is zijn leiding. Wat zij deden was niks anders dan het gewone christelijke leven leven. Naar de kerk gaan, doen wat ze gewoon waren, maar zich dan door God laten leiden. En dat maakte dat ze op dat moment naar hem keken. Dat ze op dat moment de vrijmoedigheid kregen om te zeggen, kijk ons eens aan. Dat ze op dat moment durfden te zeggen, in Jezus naam sta op. En dat ze op dat moment... En al die andere dagen daarvoor en daarna deden ze het weer niet. Staat er niks over. Weer andere dingen. En weet je, hoe is het in ons leven? Hoe is het in ons leven en de leiding van God daarin? In onze relatie met hem. En dat is waar ik u vanochtend voor wil prikkelen. Want zou dat voor u of voor jou nu, anno 2019, opeens anders zijn dan voor hen? Helemaal aan het begin. vers 8 van het gedeelte wat we gelezen hebben, middenin, zegt dan dat als Petrus het woord neemt, dat hij dat doet vervuld van de Heilige Geest. Nou, dat is ook zo'n leuke vraag. Wanneer was het bij u of bij jou nou voor het laatst dat je vervuld van de Heilige Geest het woord nam? Zomaar in je dagelijkse leven. Omdat je je leven leeft als gelovige. Gewoon. Als christen. Vol van de Heilige Geest sprak ik iemand aan of je collega of omdat je even iets kwijt moest. Of omdat je een nood zag bij iemand. Ga niet proberen zelf te helpen. Maar laat je vullen door Gods Geest. Laat Hij je leiden. Durven we ons leven uit handen te geven, bij Hem neer te leggen en te zeggen, Heer, wilt U mijn leven leven? Voor de dienst, als ik het even met Huug nog even kort over het feit dat ik dat zelf ook mag ervaren. We zeggen wel eens, als je een nood hebt of als je een zorg hebt, leg hem bij het kruis. En dan pak je hem op en dan leg je hem bij het kruis en dan loop je weer weg. En dan laat je, maar die nood die zit hier. Het is zo moeilijk om een nood bij het kruis neer te leggen en achter te laten en los te laten. En Heer, u. Maar het is mijn nood, het is niet Jezus' nood. Maar dat is ook niet wat ermee bedoeld wordt. Jezus zegt, kom bij mij. Als je vermoeid en belast bent. En niet, geef aan mij. Maar kom bij mij. En laten we onszelf aan de voet van het kruis dan neerleggen. Aan de voet van het kruis neerleggen. Daar zijn. Ben ik weer bij mijn thema van de afgelopen preken. Die burcht waar we mogen schuilen. Waar we mogen verkeren. We mogen niet ons probleempje bij Jezus brengen. We mogen onszelf bij Hem brengen. En dan zegt Hij, en ik ga jou rust geven. Petrus en Johannes wisten precies wat ze geloofden. Weet u het ook? Daar heb ik ook een keer een preek over gehouden. Weet u nog precies wat je gelooft? Sta je daar nou voor? Durf je nog te zeggen, Jezus is de enige weg. En Hij leeft. En niet bij wijze van spreken, maar Hij leeft. Hij is opgestaan en zijn lichaam is niet meer gevonden. En Hij is bij de Vader. En wij mogen bij Hem zijn. En daar mogen we rust vinden. Dan kom ik tot mijn slot. Weer bij de tekst waar ik mee begon. Maar nog dit keer ook voorzien van de sleutel die erachter staat. De tekst luidde, toen de leden van het Sanhedrin zagen hoe vrijmoedig Petrus en Johannes optraden en begrepen dat het gewone, ongeletterde mensen waren, stonden ze verbaasd. En dan staat er nog iets achter. En ze realiseerden zich. Waar kwam die verbazing vandaan? Dat waren die lui die bij die Jezus verbleven. En ze realiseerden zich dat beide in Jezus gezelschap hadden verkeerd. Bent u nog in het gezelschap van Jezus? Als je in het gezelschap van Jezus wil verkeren en mag verkeren. Als je in je leven met je hele hebben en houden. Je voegt aan de voeten van Jezus. En je leven met Hem leeft. Dan kan je juf zijn op school en denken, jij hebt wat nodig. Ik heb een mooi lied. Ik vond het geweldig. Dat wil ik met je delen. Luister eens. Je mag misschien verschopt worden, maar er is zoiets moois. We hebben een God die van ons houdt. Want Jezus leeft. En Hij is onze Heer. Mag Hij dan ook je Heer zijn? Want dan kan Hij ook je redder zijn. Je redder. De verlorenheid is voorbij als kind van God. Maar ook de redder voor nu. Hij zegent je in dit leven. En de redder voor tijd en eeuwigheid. Hetgeen waar we nou mogen uitkijken. Altijd bij Hem zijn als alles weer volkomen zal zijn. Dat geef ik vandaag aan u mee. We gaan naar de tafel van de gemeenschap met Christus. Zoek die band. Zoek die relatie, die fellowship met Jezus. Deel en leef je leven met Hem. Besteed tijd met Jezus. Opdat ook niet alleen jij, maar iedereen om jou heen zich zal verbazen over jou. Weet je, je bent verbazingwekkend. Mijn thema begint vandaag bij het vieren van het Heilige Avondmaal. En dat gaan we doen. Amen. Wees een dankgebed bidden voor het woord. Lieve God, dank u wel dat we u mogen kennen. Dat u ook vanochtend een woord heeft gegeven, Heer, ter bemoediging. Dat u ons gewone mensen, als uw discipelen, wil bekrachtigen met uw geest, opdat wij het normale christelijke leven mogen leven. Dat u ons erbij mag bepalen wanneer wij onze handen uit de mouwen moeten steken en moeten roepen, hé, geld heb ik niet, maar sta op. Heer, dat we in het normale leven mensen mogen bemoedigen, op school, op ons werk of in ons gezin. En dat dat komt, Heer, als we ons normale christelijke leven met u delen en bij u zijn en bij u verkeren, door met u gemeenschap te hebben. En Heer, we willen ook vanochtend stilstaan bij uw dood. Uw dood verkondigen. U heeft ons gered. Uw bloed heeft ons verlossing gebracht. Maar tegelijkertijd, Heer, willen we belijden dat toen u opstond, wij ook met u mochten opstaan uit de dood. Als we uw kind zijn, Heer, dat we ook voor tijd en eeuwigheid, maar ook voor nu, in het heden, gered en geheiligd zijn in u. Geloofd en geprezen zij uw naam. En dank u wel, Heer. En ik bid dat deze bemoediging ons nooit meer los zal laten. Dat we dat in onze gedachten mogen vastzetten en altijd aan mogen denken. U bent het antwoord. U, Jezus. U alleen. Amen.